take.
Dit is de podcast Morgen begin ik meteen, waarmee ik mannen wil inspireren fitter en gezonder te gaan leven. Voor de zekerheid, ik ben geen medicus, heb matig verstand van voeding, maar zette zelf een aantal jaar geleden de knop om. En ik kan je verzekeren, dat is makkelijker dan je denkt. En leuker. In deze podcast interview ik andere mannen over hoe zij dat deden. Ieder op zijn eigen manier tenslotte. Oh ja, ik ben Erik-Jan Bolsjes. Ontzettend leuk dat je luistert. En laat even een beoordeling achter in je podcast-app.
Ik heb het al vaker gezegd, maar nu doe ik het echt. Nog één en dan schei ik er mee uit.
Wordt een andere man, nu het nog kan.
Pak het voortaan, heel anders aan. Morgen begin ik meteen.
Eén ding is zeker. De beste manier om af te vallen is nooit dik worden. Dat zou ik mijn jongeren zelf graag alsnog vertellen. Maar zit de jeugd van tegenwoordig te wachten op een had ik maar verhaal van een oude man? Nee toch? Dus ben ik dolblij dat ik Hidde Bruinsma tegenkwam. Ik zie hem een beetje als een jongere versie van mezelf. Een creatieve geestverwant die ook rechten studeerde en zijn heil net buiten het juridische vak vindt. Maar qua gezondheid is hij echt anders dan ik toen. Zo stopte hij al als student met drinken na een wilde avond.
En de volgende ochtend werd ik wakker, al mijn kleren nog aan, mijn lenzen nog in. Van, wow, ik ben alweer thuis, snap je? Dus dat was wel een moment dat ik dacht van, nou, dit wil ik niet meer. Ja. En toen heb ik wel die knop omgezet.
Deze millennial, want het is hij wel, denkt nu al na over zijn gezondheid. Hoe doet hij dat? Speciaal voor alle jongeren die luisteren, interview ik Hidde daarover. En de oudere luisteraars dan? Ook voor hen zit er genoeg inspiratie in zijn verhaal.
Nou, het brengt me één dat ik bij wijze van spreken 7 dagen kan werken zonder dat ik daar moe van word. Of dat ik daar, want dat ik dat vervelend vind. Ik kan elke dag sporten. Ik slaap supergoed. Het brengt me gewoon een leven waarbij je de hele dag ongelooflijk veel energie hebt.
Hidde geeft aan het eind van de aflevering een verrassende tip om morgen meteen mee te beginnen. Ik pas hem sinds vorige week zelf ook toe. Dus als je wilt weten wat dat is, blijf dan luisteren. En nog even, ik ben altijd op zoek naar leuke gasten voor deze podcast. Dus laat het me weten als je ook fitter en gezonder bent gaan leven, of als je iemand kent die dat gedaan heeft. En mail je tips dan naar morgenbeginikmeteen@gmail.com. Morgenbeginikmeteen, allemaal aan elkaar, @gmail.com. Ik zal mijn gast kort nog even introduceren. Hidde Bruinsma is 29 en woont in Amsterdam met zijn vriendin. Hij studeerde rechten en werd freelancer, uitgever, podcastmaker, docent aan het HBO. En hij heeft onder andere de podcast Juridisch Geneuzel. Hidde, jij hebt geen kinderen.
Nee.
Woont in Amsterdam, leidt een freelance bestaan. Ik kan me voorstellen dat jij elke avond van de week in de kroeg staat. En zeker sinds die na 2 jaar weer open zijn. Hola die.
Nee, ik ben echt nooit in de kroeg. Ik vind de kroeg niet heel leuk.
Heb je wel vrienden?
Ik heb zeker vrienden, ja, en die gaan wel naar de kroeg. En ik heb ook een vriendin en die vindt het ook leuk om naar de kroeg te gaan. En die vindt het soms wel lastig dat ik niet mee wil. Maar ik vind het gewoon niet zo leuk. En op een of andere manier, dat heb ik al best wel lang. Het is niet mijn omgeving waarin ik heel blij word. Dus ik ben er niet vaak te vinden.
Maar je bent wel een gezellig vent.
Nou, dankjewel.
Toch? Ja, die indruk heb ik wel van je. Ken je een beetje?
Jawel, maar ik denk dat ik zo mijn momenten heb. En ik denk dat als ik na 11 uur 's avonds dat ik wel iets minder gezellig word. En dat ik wat moeier word. En dat meestal toch het moment is waarop veel mensen de kroeg het leukst
waarop
vinden.
Waarop het daar losgaat.
Dus ik ga liever naar een leuk restaurant.
Oké, dus jouw manier van uitgaan, want dat is eigenlijk de vraag erachter. Ga je wel uit? Uit eten.
Uit eten, ja. Maar niet naar een club of naar een café.
En festivals?
Vroeger wel echt veel naar festivals.
Je bent 29,
Ik ben 29, ja. Ja, klinkt heel oud nu als ik vroeger zeg. Maar zeg 6, 7, 8 jaar geleden ging ik wel echt veel naar festivals. Ja. Maar de afgelopen 5 jaar ben ik eigenlijk nooit meer naar een festival geweest.
Ja. Dat wil ik even, zo even horen. Festival is voor mij ook pillen.
Dat heb ik nooit gedaan.
Nee?
Okay.
Dus die zin altijd wel een bepaalde matigheid daarin gehad.
Ik ben best wel bang, denk ik, om de controle kwijt te raken. Okay. En ik had altijd wel het idee bij pillen of drugs van, dan raak je de controle kwijt. Ja. En dat wil ik niet.
Oké, dat
was een hele bewuste keuze.
Ik herken dat overigens. En ik ben,
maar ik stond heel vaak op festivals met groepen vrienden, 12 vrienden. En dan zat iedereen aan de pillen. En dan was ik de enige die met mijn biertje stond.
Ja.
En dat was altijd wel grappig. Want mensen gingen allemaal knuffelen en zeggen dat je van dat is van jou en zo. En dan...
Maar dat is het. Jij knuffelde niet terug. Dus op een gegeven moment belden ze jou niet meer.
Op een gegeven moment belden ze niet meer. Dachten ze van die gozer, die knuffelt niet. Die is niet zo gezellig. Dus die bellen we niet meer.
Festivalletje. Nee, dit gaat niet door. Sorry,
nee. En dan, je eentje ga je ook niet zo snel. Dus nee, dat is toen gestopt.
En stoppen met drinken op je 23ste. Ik even terug naar opa die vertelt. Ik was op mijn 19e, denk ik, dat ik helemaal het studentenleven ingedoken ben. En studentenvereniging. En, ik denk dat ik 5 avonden in de week dronk. En 3 avonden in de week te veel dronk. Een tijd lang. En dat was niet gek, zeg maar. Ik was geen uitzondering. Ik was eerder nog in de middenmoot, zeg maar. Ik was helemaal niet de grootste drankenboer van het gezelschap. En op mijn 23, 24 afgestudeerd. Nou, dan zakt dat langzaam wel wat in, gelukkig maar. Want dat hou je ook niet lang vol. Maar in die tijd was het nog wel regelmatig dat ik hem raakte. Wat maakt dat jij... Nou, dronk jij voor die tijd wel veel?
Ja, ik denk dat ik een wat atypische studententijd heb gehad. Want ik woon al mijn hele leven woon ik in Amsterdam. En ik ging ook in Amsterdam studeren. Dus ik had ook geen behoefte om bijvoorbeeld bij een studievereniging, studentenvereniging te gaan. Dus ik had wel vrienden waarmee ik uitging. En dan dronken we zeker wel. En ik vond het echt wel leuk om in het weekend lekker uit te gaan. En dan dronken te worden. Tuurlijk, hartstikke gezellig.
Het hoeft niet, hè? Maar,
nee, maar goed,
het is
ik
wel
vond
gebruikelijk.
Ik vond dat toen wel heel leuk. Ja, zeker. Ik bedoel, ik had toch een groep vrienden. En je leerde veel mensen kennen. En het was gewoon, je had wel gekke avonden. Waarvan je de dag daarna dacht van, wat hebben we nu weer gedaan? Ja. Dus ik dronk wel. Maar op een gegeven moment merkte ik gewoon van, ik ging veel sporten. En ik merkte echt heel erg het verschil tussen sporten met drank op. Niet op het moment zelf, maar de dag erna. Ja. En als je dus de dag ervoor niet had gedronken. En dat verschil was zo groot. Dat ik op een gegeven moment zoiets had van, ik weet niet, ik word hier niet zo blij van. En voor mij was het moment dat ik echt besloot om te stoppen, was grappig genoeg toen ik in Japan was. Ik was met een studentenreis in Japan. En toen hebben we echt een week lang in Tokio heel veel gedronken. En op een gegeven moment dacht ik echt van, ik ben zo blij als ik thuis ben. En dan niet meer hoeft te drinken.
Ja, want die druk van die groep was misschien toch ook wel groot? Of het was zo gebruikelijk?
Ja, ik weet niet of dat de druk was. Ik vond het ook gewoon leuk en ik vond het ook gewoon gezellig. En natuurlijk, als je met zeg 10 gasten in Tokio in een kroeg staat, en dan ga je ook niet nee zeggen op dat moment. Dus dan ga je ook gewoon mee in die vibe. En ik vond dat wel heel leuk. Maar ik dacht op een gegeven moment wel van, jeetje man, ik voel me echt niet fit. Ja. En ik wil me gewoon fit voelen. En dat was ook... Ik had net ervoor besloten van, ik wil een marathon gaan lopen, een hele marathon, en ik wil hem ook snel lopen. Dus ja, dan moet je ook wel, en dan moet je ook bepaalde keuzes maken.
Dan moet je dingen laten.
En die keuze heb ik gemaakt, ja.
En dat was dus op je 23e in Japan.
Ja.
Echt, er was echt een moment dat je herinnert, nu stop
ik. Er is een moment dat ik de laatste avond in Tokio, toen gingen we daarna naar Kyoto. En daar kon je sowieso niet drinken, want we zaten in een of ander gek hostel wat om 10 uur dichtging. Dus je kon wel drinken, maar dat had niet echt veel toegevoegde waarde. En de laatste avond in Tokio was gewoon een bonte avond. En de volgende ochtend werd ik wakker, al mijn kleren nog aan, mijn lenzen nog in. Van, ik ben alweer thuis, snap je? Dus dat was wel een moment dat ik dacht van, dit wil ik niet meer.
Ja.
En toen heb ik wel die knop omgezet. En dat was in het begin, toen ik terug was in Amsterdam, was dat moeilijk. En het is me in het begin niet altijd gelukt om nee te zeggen. Maar langzamerhand wel.
En wat was zo moeilijk?
Nou, omdat je toch wel meeging nog steeds met mensen. Ja. Want mensen vroeg je nog steeds mee. Want het was nog steeds van, we gaan naar dit feestje, we gaan uit, ga je mee? En dan was het, dan had je toch echt een groepsdruk. En dan was het heel moeilijk om altijd nee te zeggen. En in het begin heb ik echt nog wel een paar keer stevig gedronken.
Ja.
Maar het werd wel steeds minder. En wat ik heel erg merkte was dat het heel fijn was dat ik kon zeggen dat ik aan het trainen was voor een marathon.
Ja. Dus dat is een heel goed excuus.
Dat hield enorm. Ja, ik zei van, ik wil in oktober de marathon van Amsterdam lopen. En ik wil die snel lopen. Dus ik ben even niet aan het drinken. Want ik ben 6-7 dagen per week aan het sporten. En daar kan ik drank niet bij gebruiken.
En die marathon heb je gelopen?
Ja, zeker.
In een snelle tijd?
3:16 uiteindelijk. Dus dat is best prima voor een eerste marathon.
Tijd. Ja, maar dat sporten is er dus ingebleven. En die drank eruit. Dat is eigenlijk wat
zeker.
Er toen gebeurd is.
Ja.
En nog steeds, 6 jaar later, 7 jaar later. En wordt er nu nog aan je getrokken, Hidde, drank, doe mee?
Nee, helemaal niet.
Ze kennen je niet.
Iedereen weet het nu.
Ja. En daarmee heb je jezelf dus op een vrij jonge leeftijd, zegt opa weer, op een heel gezond, traject gezet, zou ik maar zeggen. Ben je daarin de enige, los van de drank? Maar of zie je om je heen veel mensen? Ben je officieel millennial? Denk je? Val je onder die... ik denk namelijk, laat ik zo zeggen...
Ik ben in 1992 geboren, dus ik weet niet precies waar die grens ligt, maar ik denk dat ik er tegenaan zit.
Zoiets. Laten we zeggen, ik heb het idee dat er wel een generatie in jouw leeftijdscategorie, zeg maar, van mensen is die veel meer bezig zijn met hun eigen gezondheid, met de wereld die gezond moet worden, zou ik maar zeggen. Er is wel een soort bewustzijn wat, denk ik, maar ja, het is lastig vergelijken, groter is dan toen ik 29 was. Ja. Zie jij dat om je heen ook?
Nou, toen ik dus stopte met drinken, toen zag ik dat eigenlijk nog helemaal niet. Toen vonden mensen dat ook wel echt raar. Die snapten niet wat ik aan het doen was. Maar ik merk nu wel de afgelopen 2 jaar dat steeds meer vrienden van mij echt wel veel aan het sporten zijn. En ook wel periodes niet drinken. En echt wel gewoon bezig zijn met hun gezondheid. En ook gezond willen eten. Dus ik zie wel om me heen dat mensen daar echt bewust van zijn. En dat ze ook snappen dat het op een gegeven moment ook niet meer werkt om elke avond in de kroeg te staan. Ja. En dat ze dat vaak ook niet eens meer leuk vinden.
Nee, dat herken ik ook wel. Daar stopt je. Al is het maar omdat je moet werken de volgende dag. En denk, ja, met die hele dikke kater gaat werken echt niet goed. Maar dat is nog wat anders dan echt gezond leven. En bezig zijn met, weet ik veel, geen vlees meer. Gezondere voedingspatroon. En echt sporten. Ja. Dat zie jij om je heen ook steeds meer.
Ja, ik zie ook wel echt vrienden van mij die eerst heel veel vlees aten. En ik woonde op een gegeven moment met 2 goede vrienden samen. En ik at al best wel lang geen vlees meer. En doordat ik nooit vlees had thuis, gingen zij ook steeds minder vlees eten. En nu, die vrienden aten best veel vlees. Maar nu eten ze ook heel veel vegetarisch. En natuurlijk, ze eten echt nog wel eens vlees. En ik eet ook echt nog wel af en toe een keer vlees. Maar het is veel minder dan toen. En dat zie ik wel steeds meer om me heen. Bewustzijn, ja.
Misschien kun je het eens beschrijven. Jouw eetpatroon, is dat veel groente? Wat eet je op een dag?
Mijn eetpatroon is best wel... ochtends begin ik altijd met een goede bak yoghurt met fruit. Dat vind ik heel belangrijk. Ik wil heel graag fruit in de ochtend. Tussen de middag zijn dat gewoon boterhammen met gezond beleg, om het zo te zeggen. En in de avond is het wel echt bijna altijd groente. Ik eet thuis eigenlijk nooit vis, nooit vlees. Als ik uit eten ga, dan vind ik het heel lekker om vis te eten. Maar het is heel veel groente, heel veel gezond eten. En daar ben ik wel echt bewust mee bezig.
En elke dag sporten?
Op dit moment niet, maar wel zeker 6 keer per week. Dus meestal een dagje rust per week.
Dat is elke dag sporten.
Maar ik train op een gegeven moment wel 12 keer per week. Dus dan was het soms wel, of vaak 2 keer op een dag. Dus
wat deed je dan?
Nou, ik ging 's ochtends hardlopen en dan 's avonds zwemmen. Of ik ging 's ochtends HIIT-training doen in de sportschool. En dan ging ik 's avonds spinnen. En dat werd op een gegeven moment ook wel een beetje, sloeg ook wel een beetje door.
En wat had je een doel daarbij?
Nou, ik wilde gewoon extreem fit zijn. Ja. En echt het gevoel hebben van, als ik morgen bij wijze van spreken een triathlon wil doen, dan kan ik dat doen. Dat gevoel had ik.
Waar zit dat? Waar komt dat vandaan?
Ja, ik denk als ik met dingen begin, dan wil ik het heel goed doen. En dan duik ik er helemaal in. En dan wordt het toch ook een soort verslaving. En dat had ik wel met sporten. Het werd op een gegeven moment wel een soort verslaving van die 5 kilometer nog sneller, die 10 kilometer nog sneller. Uiteindelijk, het kwam allemaal terug in hardlopen. Want hardlopen was de sport waar ik de wedstrijden liep. En ik merkte, als ik daarnaast ga zwemmen en ik ga nog fietsen, dan raak ik niet geblesseerd, maar ik word wel fitter. Dan kan ik misschien wel 's ochtends hardlopen en dan 's avonds weer fietsen. Ja. Dan kan ik 's ochtends zwemmen en dan 's avonds hardlopen. En ja, op die manier ging dat vormgeven.
Dus daar kreeg je echt, want we hebben het een beetje over de verleden tijd.
Op dit moment doe ik dat niet.
Waarom niet?
Nou, omdat ik ook wel merkte van dat het kost 1 superveel tijd.
Ja.
En het werd ook wel een beetje obsessief. En ik had zoiets van, ik vind sporten geweldig, maar het moet niet je hele leven gaan beheersen. Ik ben geen topsporter. Weet je?
Feitelijk was je het misschien wel.
Ja, maar niet. Ik kreeg er niet voor betaald bijvoorbeeld. Ik moest daarnaast ook gewoon om mijn geld verdienen. Nu heb ik zoiets van, ik vind het heerlijk om te sporten, maar ik hoef niet per se meer dan 1 keer per dag te sporten.
Okay, maar die combinatie of dat evenwicht is dus een beetje beter
evenwicht. Ja.
Want 2 keer per dag sporten, ik vind het ook wel een fijn idee, eerlijk gezegd.
Ja.
En ik heb net recent nog een keer in de vorige podcast al verteld over de kop geslagen met de racefiets. Maar ik was net aan het fietsen en ik had vlak voordat ik viel, had ik een dag gedaan dat ik 's ochtends zwom, een uurtje. Toen 's middags 70 kilometer op de fiets naar Bloemendaal, Zandvoort, Noordwijk. Echt een mooie tocht gefietst. Kwam ik thuis en dacht ik, nou kan ik ook nog wel een stukje hardlopen. Dus mijn eerste triathlonnetje,
Kwam er ook al aan.
Ja, en die had ik die dag voor mijn gevoel. Ook al was het niet achter elkaar en was het niet die afstand.
Je voelt je gewoon heel sterk dan.
Waanzinnig.
En dat komt terug in andere delen van je leven ook. Je voelt je gewoon heel goed. Je zit goed in je vel. En je hebt het idee dat je op sportgebied alles aan kan. En dat is gewoon een heerlijk gevoel.
En helpt dat dus ook bij werk of bij...
Sinds ik ook niet meer drink, is het niet normaal hoeveel effectiever ik ben. Ik bedoel, ik kan om 6 uur opstaan elke dag. Dat heb ik heel lang ook gedaan. En ik sta nog steeds heel vroeg op. En dan kan ik prima de hele dag werken zonder dat ik moe ben. En dan ga ik tussendoor een keer sporten. Ja. En dat is gewoon heerlijk. Ja.
En helpt het daarbij, denk je, dat je freelancer bent? Is dat ook een reden om freelancer te zijn? Of is het andersom?
Nou, ik vind het gewoon heel fijn om vrijheid te hebben en om te kunnen bepalen wanneer ik mijn rondje ga hardlopen en dat niet iemand anders dat voor mij bepaalt. Op dit moment geef ik wel 2 dagen per week vast les ergens op vaste dagen. En ik merk wel dat ik dat ingewikkeld vind.
Dan zit je al klem.
Dan zit ik daar en dan wil ik gewoon om 2 uur eigenlijk rennen. En dat kan dan niet. En dat vind ik heel vervelend. En dat heeft ook wel, denk ik, invloed op mijn effectiviteit. Ik vind het gewoon heel lekker om tussen de middag even...
Dat kan echt niet als je les geeft. Letterlijk als je les geeft. Natuurlijk, op zo'n werkdag kan dat niet.
Dat kan, maar dan moet je naar huis om te douchen, et cetera. Dat is gewoon allemaal niet zo handig. Dus wat ik wel vaak doe, is dat ik even een uur ga wandelen tussendoor. Want dat vind ik ook heerlijk. Ja. Dus ik probeer elke dag zeker een uur te wandelen.
Wacht. Je gaat hardlopen 's ochtends vroeg.
Ja.
Dan wandel je nog eens een uur. Ja. Dat was het, want die tweede keer sporten is er dan niet bij.
Maar sporten zit er nu niet in.
Dus die wandeling voor teruggekomen.
Ja, zeker. Ja. Ja, ik vind dat heel fijn.
Maar al die tijd die je niet in de kroeg staat, kun je natuurlijk makkelijk daaraan besteden.
Ja, ik denk dat je heel veel tijd bespaart als je niet in de kroeg staat. Ja. En misschien dat mensen me nu heel saai vinden of denken, ja, wat is dit voor ongezellige kerel? Maar ik vind het wel heel lekker dat ik daardoor heel veel tijd terugkrijg om inderdaad elke dag een uur te kunnen wandelen. Ja. En een hele lijst met podcasts af te werken tijdens het wandelen of al mijn belletjes. Dat is gewoon top.
Oké, dus je belt, je luistert.
Ik doe podcast. Wel alle dingen. Ja. Ik ben wel een beetje een effectiviteitsfreak. Dus ik ga...
Tijdens het hardlopen ook?
Nee, tijdens het hardlopen niet.
Heb je muziek op tijdens het hardlopen?
Nee.
Ook niet?
Nee, want dan, ik vind het heel vervelend dat ik dan mijn hartslag niet hoor. Dat klinkt heel gek.
Wacht even, hoor jij je hartslag tijdens
het rennen? Als ik muziek op heb, dan ga je heel snel je tempo minder kunnen reguleren. En ik vind het heel belangrijk dat als ik loop altijd op bepaalde tempo's. Ik heb een horloge waarmee ik precies kan zien van oké, ik moet vandaag zo hard lopen. En als ik muziek op heb, dan raak ik dat uit het oog.
Oh ja.
En dus ik wil geen muziek. En ten tweede vind ik dat ook gewoon heerlijk dat je even geen invloeden hebt van buitenaf. Ja. En dat je gewoon alleen je voeten op de grond hoort. Ja. En dat je bijvoorbeeld langs de Amstel loopt en de zon opkomt.
En dat
is gewoon een magisch gevoel. En dan wil ik geen muziek of een podcast in mijn oren. Oh
ja.
Nee.
Oké. Ik heb wel vaak tijdens het lopen... Het wisselt een beetje. Meestal heb ik wel muziek op of een podcast. En ik moest eraan wennen, podcast, omdat het ook afleidt of zo. Je moet er toch een beetje geconcentreerd mee bezig zijn. Anders hoor je wel stemmen, maar die komen niet binnen. Maar inmiddels ben ik zo ervaren in het hardlopen met een podcast op dat ik dat redelijk goed kan. En vooral de meer babbelpodcast. Mm-hmm. Dus als ik het echt moet volgen... How I Built This is vind ik een hele gave podcast.
Ja, zeker.
Maar die moet ik wel in het Engels. En op zich is mijn Engels prima. Maar toch, die moet ik echt de verhaallijn goed volgen. Dat vind ik dan wel lastig.
Moet je concentratie hebben.
Ja, moet je een beetje te veel concentreren tijdens het lopen ervoor. Maar de kletspraatjes, de krokante leesmap en hardlopen. Ja, dat vind ik echt een heel
fijn. En wat vind je er dan zo lekker aan?
Het leidt me toch net wat af van de eventuele pijntjes of vermoeienissen van het lopen. En ik heb met lopen geen keihard doel tijdens die run. Dus er zijn loopjes dat ik gewoon een uur lekker kan rennen. En dan loop ik ergens een tempo tussen de 5 minuten of 5. Wat is het? 5 en 5,5, zeg maar,
per kilometer.
En dan maakt me dat niet zoveel uit. Dan wil ik gewoon lekker gelopen hebben en klaar. Dus dan zit er geen doel achter. En dan vind ik het heerlijk ontspannen.
Ja,
en dan loop ik ook te gillen van het lachen soms tijdens het rennen. Dat mensen echt die mij langs zien komen en denken, wat heeft die gast? Ja, dat is wel zeker zo. Even jouw sociale leven. We hebben het er al heel veel over gehad. Maar toch, je zei, ik ben een paar mensen kwijtgeraakt door niet meer te drinken. Letterlijk dat mensen zeiden, hey, ciao, of dat appt zo'n beetje weg?
Nou, dat appte gewoon weg. Ja. We hadden een vriendengroep met, ik denk, 10-12 mensen. En met de ene ga je beter dan met de ander. En ik merkte gewoon op een gegeven moment van, ik denk dat ik met 8 of 9 van die groep, dat het smeermiddel was drank.
Ja.
En toen dat wegviel, toen ging dat langzaam, werd dat gewoon steeds minder. Totdat ik op een gegeven moment geen contact meer met ze had en ook niet meer meeging en ook niet meer mee hoefde. Want ik ik had ook dan op een gegeven moment niet zoveel meer te bespreken. En ik had zoiets van, ja, ik vind het ook niet zo boeiend. Ik ga dan liever tijd doorbrengen met mensen waarmee ik goede gesprekken kan voeren, ook als er geen drank in het spel is.
Ja, dat is op zich, dat gebeurt dan ook. En dan, twee kanten op. Want ze vinden jou misschien ook minder gezellig.
Ja, ze vinden mij waarschijnlijk ook saai, dus ze bellen me ook niet meer. En ik vind het prima, want ik hoef dan niet mee.
Ja, en dan nog even je sociale leven verder. Nu, uit eten vind je leuk. Wat zijn meer dingen die je
Ik vind het heel leuk om met mensen te wandelen. Ja. Dus dat vind ik heel gezellig. Ja. Gewoon met een vriend even een uur of twee uur gaan wandelen en dan even bijpraten. Ja. Uit eten, naar de film vind ik heel leuk. Ja. En dan daarna even in het café wel van de bioscoop een drankje doen. Ja. Niet per se een biertje of een half klein biertje, maar gewoon daar, even daar zitten. Dat vind ik heel leuk. Ja.
Ja, precies. Dus het is niet dat je thuis op je zolder een podcast zit te monteren en zit te werken.
Ik ben geen kluizenaar die alleen maar binnen zit en die alleen maar naar buiten komt om te hardlopen. Ja, ik heb ook nog wel een sociaal leven waarbij ik dingen doe. Dus dat is wel belangrijk.
Ja. Dat fittere leven dan, nou fittere, dat slaat nergens op, want jij bent het eigenlijk altijd geweest. En dat maakt ook dat ik even dacht bij het maken van een afspraak van, hey, eigenlijk ben jij helemaal niet zo'n voorbeeld voor de rest van de podcastluisteraars tot nu toe. Want ik richt me vooral op mensen die hun leven echt omgegooid hebben. Die gezegd hebben van, nou, nu is het klaar, zo kan het niet langer, zo blijf ik behangen. Zoals Huub van der Lubbe in het lied ook zingt, van morgen begin ik meteen. En juist die omslag en die knop om, dat is wat ik vaak probeer terug te geven. Nou, jij hebt eigenlijk niet echt knop omgezet.
Ik ben wel nu veel fitter dan zeg 12 jaar geleden. Ja. En dus ik heb wel echt bepaalde dingen veranderd in mijn leven.
Je hebt het wel heel bewust gedaan.
Waardoor ik veel fitter ben geworden. Waardoor ik ook merkte van, ik kan veel meer uit mijn dagen halen als ik bepaalde dingen niet of wel doe.
Ja, want dat wilde ik vragen. Wat brengt het je, dat dus? Dat je...
Ja, het brengt me één dat ik bij wijze van spreken 7 dagen kan werken zonder dat ik daar moe van word. Of dat ik daar, want dat ik dat vervelend vind. Ik kan elke dag sporten. Ik slaap supergoed. Het brengt me gewoon een leven waarbij je de hele dag ongelooflijk veel energie hebt. En het is niet dat ik dat ooit heel anders is geweest. Maar ik voel me wel echt veel fitter dan 12 jaar geleden. Ik ben nooit dik geweest of dat ik echt het idee had van, oh, ik heb een alcoholprobleem. Nee, dat heb ik allemaal niet gehad. Dus ik heb niet een extreme knop omgezet. Maar ik denk wel dat ik op redelijk jonge leeftijd bepaalde keuzes heb gemaakt die best wel lastig waren, maar waar ik het achteraf heel erg blij mee ben.
Ja, en wat ik mooi vind om te horen is dat heeft nu al effect. Hè, want je kunt zeggen dat gezonder worden, dat zorgt dat je aan het eind van je leven, dat is echt feitelijk waar, niet 10 jaar in een zuurstoftent roggelend naar je einde toe gaat, zou ik maar zeggen. Ik chargeer misschien een beetje, maar toch. Maar dat betekent dat je er vandaag al wat aan hebt. En dat is denk ik wat kan helpen voor ook luisteraars die denken, moet dat nou?
Ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn vader. Mijn vader is 71. Die ziet er net zo uit als ik. Die sport nog steeds 5-6 keer per week.
Voor de luisteraars, ik zie een strak uitziende jonge man van 29 voor me. Maar als
mijn vader,
van 71 is ook
die
zo.
Ziet er nog steeds zo uit en die sport nog steeds 5-6 keer per week. En die loopt nog steeds 13-14 kilometer per uur in het Vondelpark.
Echt?
En dat vind ik fantastisch. Dan denk ik, ja, als dat mijn voorland is en ik dat op die manier kan doen, dan teken ik daarvoor. Ja,
71. Loopt hij ook nog marathons?
Nee, dat niet. Nee, dat hij loopt geen wedstrijden, maar hij traint gewoon nog wel veel. En hij is, dat is fantastisch.
Maar dat tempo is echt hoog.
Ja, dat tempo is heel hoog. Ja, ik denk dat wij 3 jaar geleden nog samen door de Alpen reden. En dan tuurlijk fiets ik hem er wel uit. Maar ik hoef niet heel lang op hem te wachten. En dat vind ik wel fascinerend. Ja. En dan halen we mensen in van 40 die iets te dik zijn op een zeer ultra geavanceerde racefiets. Ja. En die rijdt hij wel mooi voorbij. En dan denk ik, ja, dat vind ik wel tof.
Dus in die zin is het je met de paplepel of met de groentelepel?
Ja, het zit wel in de familie. Ja. Met mijn oom, die heeft ook de marathon een keer in 2028 gelopen. In, 1994. Dus voordat we alle carbon schoentjes hadden.
Ja.
Werd hij al de beste Nederlander in Amsterdam.
Wow.
Dus ja, het is wel iets wat van jongs af aan al in de familie zit. En ik denk wel dat dat meehelpt.
Dan kan ik me voorstellen dat het inderdaad op het moment dat je in een omgeving zit waar iedereen wat aan zijn gezondheid werkt en fit wil zijn, dan doe je dat meer, dan ga je daar meer in mee. Ik moet zeggen, ik heb met mijn kinderen ook wel eens die gesprekken daarover en zij vinden mij gek nu.
Want? Hoezo?
Nou ja, omdat ik te veel sport en te veel beweeg en daar voor hun gevoel te veel mee bezig ben. Hè? Jonge pubers. Ja, die hebben toch andere interesses. Al hockeyen en voetballen ze wel en zijn ze echt wel aan het sporten. Maar niet zo vaak als ik. Maar ik hoop ergens dat dat wel blijft hangen. En dat ze uiteindelijk zullen zeggen van, heel extreem de ongezonde kant op. Dat wil ik niet.
Nou, ik vond hardlopen eerst ook helemaal niet leuk. Want mijn vader wilde altijd met me hardlopen toen ik denk 15 was. Ja. En ik wilde altijd voetballen of ik wilde altijd tennissen. En ik vond hardlopen helemaal niet boeiend. Maar nee. Op een gegeven moment ging ik toch met hem mee. En toen merkte ik de magie van het hardlopen. En dat zal niet iedereen hebben. Maar ik vond het wel heel leuk dat ik dat dan samen met mijn vader kon doen. Dus ik denk, als jij met jouw kinderen op een gegeven moment ook samen een rondje kan fietsen of een stukje kan gaan hardlopen of kan gaan zwemmen. Ja. Dan denk ik wel dat je ze daarmee kan inspireren en dat heel leuk is.
Dat is heel nuttig om te weten. Wat was voor jou die magie van hardlopen?
De magie van hardlopen is dat ik toch in een andere wereld kom. En dat je je leeft toch in een wereld waar alles heel snel gaat en waarbij je druk hebt, waar je veel moet doen. En op het moment dat ik aan het hardlopen ben, dan heb ik echt een rustmoment. En helemaal als ik wat langere afstanden loop, zeg 20 kilometer, 25 kilometer langs de Amstel. Ja, dan is dat voor mij een soort meditatie.
Ja,
en dat vind ik magisch.
Ja, dat herken ik wel. Dat je inderdaad, wat ik heb als ik hardloop, dan mijn gedachten komen langs. Maar ik maak ze niet meer af of zo. Er zit een soort, nou, er komen wolkjes van gedachten en zorgen en ellende en mooie dingen. Maar alles door elkaar heen. Warrelt door mijn hoofd en is weer weg. En aan het einde heb ik niet per se het plan voor een betere wereld of een beter leven bedacht. Maar ik voel me wel een stuk fitter, ook in mijn kop.
Ja, zeker. Ja, ik denk dat ik echt mijn hoofd wel leeg kan maken door hard te lopen. Dus ik, op een gegeven moment heb ik wel eens een periode gehad waarin iemand die heel dichtbij me stond overleed. En toen merkte ik dat hardlopen echt wel een medicijn was. En dat het op momenten dat ik ging hardlopen, dat ik me daarna zoveel beter voelde. En dat was zo fijn. Dus ja, dat zal niet voor iedereen zo zijn, maar voor mij is dat echt wel een magisch gevoel.
Ik heb mijn beste hardloopmoment, misschien heb ik het al eens in de podcast verteld, maar ik ga het nog een keer zeggen. Mijn allerbeste loopje was op een vrijdagmiddag, waarin ik de hele dag eigenlijk een rotweek achter de rug had. En we moesten 's avonds nog ergens heen en had ik geen zin in. En het leven was behoorlijk kut die dag, die week. Het leven is zwaar en zo'n dag. En ik zou toch naar buiten. Ik had mezelf beloofd, ik ga een uurtje hardlopen. Toen heb ik denk 10 kilometer in een uur gelopen. Dat is echt een tempo van een bejaarde. En ik ging naar buiten met een gevoel, met een rugzak van, ik weet niet hoe zwaar, bij wijze van spreken, om mijn rug. En ik kwam terug en ik was vederlicht. En ik had gelopen en ik was buiten geweest en ik had het gedaan. Dat is, eigenlijk vind ik dat nog steeds mijn beste hardloopmoment.
Terwijl meer niet je nog, snelste moment
niet
is.
Niet mijn snelste, niet mijn verste, niet mijn mooiste. En in die zin, de marathon van Amsterdam vorig jaar in 3:35. Wauw, weet je, dat was wat. Maar deze was zeker zo goed. Omdat ik mezelf inderdaad dat medicijn van dat lopen zo goed kon geven die dag. Dat ik dacht, ja. En nu, ik heb een arme Mitella, ik mag niet lopen.
Ja, dan voelt dat misschien ook mentaal, voel je dat wel, denk
ja,
ik.
Ja, ik mis het. Ja, dat snap ik. Ik heb er last van. En ik kan nu wel naar de sportschool. En ik heb gisteren ontdekt, ze hebben een machine, zo'n apparaat, zo'n fitnessapparaat waarop je een trap hebt die constant langskomt. Super gaaf.
Dus ik ben dus daar loop jij nu met je Mitella, jij die trap op.
Ja, helemaal tof.
Dat moet er leuk uitzien.
Ja, dat is best apart. En de fietsen daar, die zijn ook heel veilig. Daar hoef je geen helm op en die vallen ook niet om. Dus,
je kan niet over de kop slaan in de sportschool.
Nou, als je dat doet, dat is ook wel weer leuk, maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Dus ik kan inderdaad, dat kan ik wel. En dat zoek ik echt. Dus het is niet dat ik nu niks meer kan. Wat ik wel kan, wil ik ook echt doen. Nou ja, buiten rennen, dat niet. En buiten wandelen, des te beter. Dus.
Nou ja, je hebt wel weer iets om naar uit te kijken dat dat wel weer mag.
Ja, en oktober Amsterdam, de marathon. Ik zie hem wel gebeuren. Ja, het is nu, we leven april, dus dat moet wel lukken.
Moet wel lukken,
ja.
Toch?
Hey Hidde, het fitte leven brengt jou veel, heb je verteld. Ik vind het supergoed om te horen. Mannen die luisteren, of ze nou 60 zijn en denken, oeps, wat doet die jonge gozer? Of 25 en denken, hey, dat wil ik ook. Waar moeten ze, wat jou betreft, als eerste mee beginnen?
Nou, begin morgen eens met een koude douche.
Hoezo?
Nou, dat is echt fantastisch. Het op een of andere manier maakt dat je meteen fitter. Dus ik douche denk ik 6 keer per week koud. En dus totaal niet warm. Ook niet koud afdouchen, maar gewoon helemaal koud. En dat is op een of andere manier, ik doe dat nu denk ik sinds 2 jaar. En dat is bizar wat dat met je doet, ook in je fitheid. En op het moment dat je onder die douche stapt, dan is het echt zo van, ik heb hier geen zin in, verschrikkelijk. Maar als je het doet, nou, op het moment zelf is het niet super plezierig. Maar vooral daarna, als je lichaam dan zich weer gaat opwarmen, je voelt je zoveel fitter dan voordat je die douche instapt. Terwijl op het moment dat ik een warme douche neem, voelt het een beetje als een soort verlengde van mijn bed. Dus dan hou ik eigenlijk dat slaperige gevoel. En als ik die koude douche neem, dan boem, ben meteen wakker. Helemaal als ik het doe na het sporten. Dus wat ik meestal doe, ik ga eerst sporten, dan doe ik wat oefeningen thuis en dan neem ik die koude douche. Nou, dat is voor mij een geweldig begin van de dag. Dus ik zou zeggen, als je morgen meteen wil beginnen, 1, ga 's ochtends als je wakker bent meteen even naar buiten. Ga sporten of ga een stukje wandelen. Doe thuis wat oefeningen en neem daarna een koude douche. En nou, ik denk dat je je meteen veel beter voelt.
Je leven verandert.
Ja, zeker.
Wow, wat een goede tip. Dank je, Hidde. Leuk om te horen.
Graag gedaan.
Mijn hele volwassen leven at ik gezellig veel. Sportte ik steeds minder, zeker toen ik vader werd. En dronk ik best regelmatig een glas. Zo kwam ik jaarlijks een paar kilo aan, tot ik op mijn 47ste, nu 5 jaar geleden, 94 kilo woog. Net niet obees, maar zeker 20 kilo te veel. Of ik daar spijt van heb? Nou, niet van het leven dat ik leidde, ik genoot ervan. Maar ja, ik heb wel eens bedacht dat ik mijn lijf en mijn gezondheid niet echt een dienst heb bewezen met die manier van leven. Nou ja, het goede nieuws, je bent echt nooit te oud om je leefstijl aan te passen. Ik deed het zelf dus net voor mijn 50ste. Maar eerder in deze serie interviewde ik bijvoorbeeld ook Aart Bouwmeester, die rond zijn 60ste een gezondere levensfase indook en met succes. Misschien zeg ik het te vaak en ik ben nou eenmaal een man met een missie. Ik hoor van iedereen dat het zoveel makkelijker was dan ze van tevoren dachten. En dat het ze ook zoveel brengt, dat fitte gevoel. Een tip die bij de meesten terugkomt, ga niet alles in je eentje uitvogelen, maar zoek een goede diëtist in de buurt of een sportschool met ook voedingsadvies. En begin morgen meteen. Je luisterde naar Morgen begin ik meteen, de podcast die je elke 2 weken inspireert om gezonder te gaan leven. Heb je met plezier geluisterd en wil je andere mannen ook op het spoor zetten van een gezonder en fitter leven? Abonneer je dan in je favoriete podcast app en like de podcast, zodat andere mannen ook morgen meteen kunnen beginnen. Een recensie erbij schrijven is nog veel toffer. Over 2 weken spreek ik Robert Graat, een Bourgondier, een hobbykok, die van de dokter te horen kreeg dat hij echt wat aan zijn leefstijl moest doen. Zelfs na die serieuze waarschuwing heeft hij er nog een tijdje goed over nagedacht voordat hij omging. Want wat moest hij daar allemaal voor opgeven? Nou, je raadt het al, dat viel reuze mee. Morgen begin.